Goedemorgen. Goed om weer in uw midden te zijn. Ik wil vanmorgen met u nadenken over het onderwerp bescheidenheid. Die mooie eigenschap waar je niet over kunt opscheppen. En ik wil dat doen aan de hand van Romeinen 12, de eerste 8 versen. En dan in het bijzonder vers 3. Romeinen 12, de eerste 8 versen. Romeinen 12. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u, niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet allen dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven. Onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Hetzij profetie, naar de mate van het geloof, hetzij dienstbetoon in het dienen, hetzij wie onderwijst in het onderwijzen, hetzij wie bemoedigt in het bemoedigen, wie uitdeelt in oprechtheid, wie leiding geeft met inzet, wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Tot zover. Niet hoger denken, maar denken in bescheidenheid. We hebben vast allemaal wel een beeld van wat dat is, bescheidenheid. Wellicht ken je mensen die heel bescheiden zijn. Ik heb toch een beetje op internet gezocht van, nou ja, wat wordt er dan een beetje onder verstaan? Als synoniemen. En dan zie je dat het mensen zijn die niet op de voorgrond treden. Die nederig zijn. Die onderdanig zijn. Die geen te hoge gedachten van zichzelf hebben. Te hoog van de toren blazen. En in onze cultuur, in de Nederlandse cultuur, is bescheidenheid een deugd. Het is een positieve eigenschap. Het is niet alleen binnen de kerk dat dat geaccepteerd wordt, maar ook daarbuiten is dat een positieve eigenschap. Nederlanders houden niet van mensen met poeha. Mensen die zich belangrijker of interessanter voordoen dan zij werkelijk zijn. Tegenovergestelde van bescheidenheid is arrogantie of narcisme. Nou, dat zijn eigenschappen die niemand liever op zijn cv zet, toch? Nee, dan zijn wij liever bescheiden. Maar je ziet ook een andere ontwikkeling in de wereld, in Nederland, waar van mensen steeds meer gevraagd wordt om zichzelf te onderscheiden met hun persoonlijke kwaliteiten, dat voor het voetlicht te brengen, dat te adverteren. En dat nadrukkelijk aan de wereld te laten zien, via social media als Twitter en Facebook, LinkedIn. Elk succesje, elke briljante ingeving wordt gelijk gepost met de wereld gedeeld van kijk, dit heb ik gedaan, dit heb ik bereikt. Ja, en dat is natuurlijk wat lastig te rijmen met bescheidenheid. Dus ja, hoe gaan we daarmee om? En voor mij was wel illustratief daarvoor afgelopen zomer. Ik was met mijn gezin op vakantie in Frankrijk. En we gingen met ons gezin een dagje naar Parijs. Nou, ontzettend leuk. Nog een hele uitdaging met allemaal van die jonge kinderen. Zo'n drukke stad in. Maar het viel me echt op. Ik zal echt niet de eerste zijn die dat opmerkt. Het aantal selfie-sticks dat je in het straatbeeld ziet. Allemaal mannen en vrouwen die met zo'n selfie-stick lopen. En voor degenen die niet weten wat dat is, een selfie stick, dat is zo'n telescopische stok. Die kan je verlengen en aan het einde kun je een telefoon vastzetten. En dan kun je een foto van jezelf maken. En we liepen daar rond het Louvre en dan zie je allemaal mannen en vrouwen voor een of ander mooi monument staan. En dan zo een foto van zichzelf maken. waarschijnlijk niet eens een idee, geen idee wat voor monument daar stond, maar het was wel gaaf dat ik daar stond. En dat wilde ik delen met de wereld. Ja, en dat is ook een ontwikkeling die je ziet. En het lastige van een eigenschap als bescheidenheid, ja, is dat je dat zo moeilijk kan delen. Zo van, nou, afgezien van mijn charme, hoge intelligentie, humor, is mijn sterkste kant toch wel dat ik bescheiden ben. Hè? Dat, ja. Dat doen we niet, toch? Maar dat is ook een mooie kans voor ons als gemeente om een andere geluid te laten horen. En ook voor ons een uitdaging van, oké, maar hoe blijven wij dan als gelovigen bescheiden? In een maatschappij waar steeds meer van ons gevraagd wordt om juist wel te adverteren met jezelf en met jouw kwaliteiten en waar jij goed in bent. Nou, daar wil ik over nadenken. En er zijn drie dingen die ik vanmorgen met jullie wil bespreken. Allereerst is dat we gaan zien wat de bron is van ons leven. Ten tweede, we leren bescheiden zijn door te weten wat onze plaats is in het leven. En we leren bescheiden zijn door te ontdekken wat ons gegeven is voor dit leven. Daar wil ik naar gaan kijken. Dus zien wat de bron is voor ons leven, weten wat onze plaats is en ontdekken wat ons gegeven is. Goed, Paulus die begint dit hoofdstuk met, ik roep u er dan toe op. Ik roep u er dan toe op. Dus met dat woordje dan koppelt hij zeg maar de inhoud van dit hoofdstuk ook aan de vorige hoofdstukken. Zo van, nou, ik heb nu allerlei dingen verteld en kom nu zeg maar tot een soort conclusie, ik roep u er daarom zeg maar toe op om uw lichamen te stellen. Maar waar heeft hij het hiervoor over gehad? Nou, hij heeft het hiervoor gehad over het volk Israël. En dat er verharding is gekomen over het volk Israël, dat zij, omdat zij niet geloofd hebben, dat daarom het evangelie naar de heidenen is gegaan, de niet-joden. En Paulus die gebruikt daarvoor het beeld van de olijfboom, waarop dan die tamme olijftakken zitten. En nou ja, die tamme olijftakken die zijn er zeg maar afgehaald, en, omdat ze in ongeloof waren, Israël dus. En daarvoor zijn die wilde olijftakken, de heidenen, erop geënt. Maar zegt Paulus van, het feit dat zij verhard zijn en dat nu het heil naar jullie is gegaan, moet niet betekenen dat jullie je ook beroemen tegenover hen. Maar dat jullie wel in het geloof blijven. En dat wanneer de heidenen in het algemeen, en dat gaat niet over de gemeente, maar de heidenen in het algemeen, in dat ongeloof blijven, ja, dan zullen ook zij weer afgehouden worden. En ik geloof ook dat dat in de toekomst gaat gebeuren. Dat inderdaad die tamme olijftakken zeg maar weer erop geënt worden. En dat Gods plan met het volk Israël weer door zal gaan. Nou, dat is zeg maar de context. En hij heeft het dus ook over de genade van God. De genade die tot ons is gekomen. Waar wij uit mogen leven. En dan zegt hij, daar op de wijze zegt hij van oké. En daarom roep ik jullie op om je lichaam te stellen tot een levend offer. Dus jouw hele leven te stellen in dienst van God. Als een offer aan hem. Met alles wat je hebt. En als gelovigen kennen wij dat vers misschien goed. Hebben we dat vaker gelezen. Wordt dat ook vaker uitgeciteerd. Hè? Stel dan uw lichamen tot een levend, heilig, God welbehagelijk offer. Waardoor we al snel eroverheen zouden lezen. En soms niet eens meer de rijkdom van die opdracht beseffen. Want het is natuurlijk ongehoord dat wij als mensen, eenvoudige mensen, zondige mensen, opgeroepen worden om ons in dienst te stellen van God. Wat zou hij met ons moeten? Wat heeft hij aan ons? En dat niet alleen, we mogen ook zijn lichaam hier vertegenwoordigen op aarde. God die een ondoordringbaar licht bewoont, ver en hoog verheven is, boven alles in deze schepping en boven deze schepping, die vraagt dat van ons. En in het Oude Testament werd dat natuurlijk ook al heel mooi geïllustreerd, hè, door dat het feit dat de aanwezigheid van God bedekt was achter een dik gordijn. Om daarmee ook die scheiding aan te geven. En één keer per jaar, slechts één keer, mocht een hoge priester die heilige grond betreden. En als we ook de eerste versen lezen van dit hoofdstuk. Of de eerste hoofdstukken van deze brief. Romeinen 1, 2, 3. Dan zien we ook dat de mens in het algemeen is afgeweken van God. Er staat, hun keel is een geopend graf. Slangenvenijn is onder hun lippen. Er is niemand die goed doet, ook niet één. En dan staat hier dat wij hem mogen dienen. Dus tussen die eerste hoofdstukken en tussen hoofdstuk 12 is natuurlijk ontzettend veel gebeurd. Of beschreven. Nou, en kort samengevat komt het erop neer dat wij vijanden voor God waren. Dat er inderdaad grote scheiding was. Maar dat hij zijn zoon heeft gegeven. Terwijl wij nog vijanden van hem waren. Dat wij met hen verzoend zijn door zijn dood. En hoeveel te meer zullen wij dan nu behouden worden door zijn leven. En door geloof, door ons vertrouwen daarin te stellen. Door dat met ons hart te geloven. En met onze mond te belijden. Zullen wij zalig worden. En zijn wij verlost van de zonde, van de wet en van onszelf. En zo is er dus weer verbinding, is er weer gemeenschap met God. Kunnen wij vrijmoedig bij hem komen, uit genade. Ja, en dan is het inderdaad onze redelijke godsdienst, dat wij ons hele leven in dienst stellen van hem. Dan is dat inderdaad logisch. Hij die ons gekocht en betaald heeft, wij behoren hem toe, wij zijn zijn eigendom. Ja, dan kunnen wij niet anders dan ons leven aan hem geven. Dan is dat inderdaad onze logische, onze redelijke godsdienst. Onze dienst aan hem. En dat is niet als een terugbetaling, want dat zouden wij nooit kunnen. Maar gewoon als een logische dienst aan hem. Dat is de eerste stap in beseffen, om dat te beseffen en de eerste stap om bescheiden te worden en te zijn. Dat je weet van ja, ik heb het niet tot stand gebracht. Ik heb het ook maar ontvangen. Het is allemaal genade. Hij die geen reden had om bescheiden te hoeven zijn, werd nederig. Kwam naar deze aarde en stierf aan een kruis. En zo kwam zaligheid tot ons. Onverdiend, onverwacht. Ja, en dan mogen wij nu ons leven in dienst stellen van hem. Dus dat is de eerste stap in beseffen dat wij ja, die genade hebben ontvangen. En hij heeft ons in dat lichaam geplaatst. In dat lichaam hebben wij onze functie. Wij zijn van onszelf, dus in ons eentje, niet het lichaam. He, dus afzonderlijk ben jij een ledemaat, ben jij een orgaan en ben jij in dat lichaam geplaatst. Maar samen zijn wij dat lichaam van Christus. Dus met andere woorden, wij zijn afhankelijk van elkaar. We hebben elkaar nodig. En wij leren van jongs af aan in onze maatschappij om onafhankelijk te zijn. Je groeit op en op een gegeven moment mag je op kamers, ga je studeren, ga je werken. En dan moet je je eigen boontjes doppen. Niet meer gesponsord door papa of mama. Nee, zelf geld verdienen, op eigen benen staan. Heel gezond natuurlijk. Maar het liefst ook zoveel geld verdienen, dat als jij straks ouder bent en niet meer kunt werken, dat je genoeg geld hebt, dat je nog steeds niet afhankelijk bent van zorg van familie en vrienden. Maar dat je dat zelf kan betalen. Zo is onze maatschappij ingericht. En ook als we kijken naar of iemand succes heeft behaald in onze wereld, zeg maar, dan wordt dat vaak afgemeten naar de mate dat iemand in staat is om onafhankelijk te zijn. Financieel onafhankelijk. Ja, dan ben je succesvol. Dus dat is constant de boodschap die tot ons komt. Veel mensen zijn het liefst ZZP'er, zelfstandigen zonder personeel. En is dat ook niet voor vrouwen het mantra om te gaan werken, om onafhankelijk te zijn van je man? En het gaat mij er niet, echt niet om of vrouwen wel of niet zouden moeten werken, daar is het me helemaal niet om te doen. Maar om aan te geven van dat wordt ons aangereikt als een argument, als een belangrijk argument om ja, te gaan werken, dus om onafhankelijk te zijn. Dat drijft ons. En we willen financieel onafhankelijk zijn, we willen geestelijk onafhankelijk zijn, we willen emotioneel onafhankelijk zijn. En voor financiële onafhankelijkheid hebben we een carrière, kunnen we geld verdienen. En voor geestelijke onafhankelijkheid kunnen mensen een geloof maken of bedenken wat bij hun past. Wat aansluit bij hun behoeften, zonder rekenschap af te hoeven leggen. En zolang het werkt, is dat goed. En voor emotionele onafhankelijkheid hebben we relaties met mensen. Zolang het gezellig is, maar op het moment dat het ongemakkelijk wordt, dan willen we dat niet meer. En de moraal wordt geboost van mensen door het aantal likes en retweets dat ze krijgen op social media. Dat is misschien een wat donkere voorstelling, maar dat is even ook wat de maatschappij meegeeft. Maar wij, hier staat dus dat wij in dat lichaam zijn geplaatst. Je zou 1 Korinthe 12 ernaast moeten leggen voor het complete beeld in wezen. Maar dus dat wij afhankelijk van elkaar zijn. Dat wij elkaar nodig hebben. Dus of je nu man bent of vrouw. Of dat je in loondienst bent. Of zelfstandig ondernemer. Nederlander of Marokkaan of Chinees. Wat jouw achtergrond ook is, wij hebben elkaar nodig. En samen zijn wij dus dat lichaam van Christus. En dan kan je denken van, ik red het me prima alleen. Ik heb mijn broers en zussen niet nodig, want er is zoveel te krijgen, ook op internet. Aan bijbelstudies, aan materiaal, daar haal ik mijn voeding wel vandaan. En dat is een zegen, daar haal ik zelf ook heel veel vandaan. Maar dat laat onverlet dat ik nog steeds mijn broers en zussen nodig heb. Want als ik die weg alleen ga, vroeg of laat, droog je geestelijk en emotioneel uit. We hebben elkaar nodig. En sommigen zeggen misschien, misschien zouden we zonder de ouderen kunnen. Nee, we hebben de ouderen nodig. We kunnen daar niet zonder. En ik weet niet of u uzelf er onderschaat, maar we hebben u nodig. En ook degenen die het meest hulpbehoevend zijn, zijn ontzettend nodig. Er staat in 1 Korinthe 12 vers 22, zij die zwak zijn, zijn juist zeer noodzakelijk. Zeer noodzakelijk. En ik denk dat het is omdat zij ons iets kunnen leren wat geen bijbelstudie of preek ons kan leren. Namelijk dat je omziet naar iemand anders, dat je zorg hebt voor iemand anders, zonder dat diegene dat ook terug kan geven. Zo kan je dus leren om onvoorwaardelijk lief te hebben. En zo met elkaar blijft dat lichaam in balans. En de kracht van het lichaam is meer dan de som van alle individuele leden bij elkaar opgeteld. Net als bij paardenkrachten. Twee paarden kunnen meer trekken samen dan wanneer je hun individuele trekkracht bij elkaar zou optellen. Dus in dat samen zijn, in dat met elkaar optrekken gebeurt iets. Speelt er zich iets af. En ik zou zeggen dat dat het werk van de Geest is wat dan gebeurt. Die dat vermenigvuldigt. Zo leren wij dus ook bescheiden te zijn. Omdat ik in mijn eentje en u in uw eentje niet al die eigenschappen heeft die nodig zijn om het lichaam vitaal en gezond te houden. De ene die heeft de mogelijkheid en de gave om een bijbelstudie te leiden. Maar weer een ander die heeft oog voor de noden van andere mensen. En die wil daar wat mee doen. En weer iemand anders die ziet en die heeft geloof en die heeft de woorden om met andere mensen te gaan bidden. En zo vullen wij dus elkaar aan. Zijn we een collectief. Maar het lichaam van Christus is ook de plaats waar het individu, de eenling dus, tot ontwikkeling komt, tot bloei komt. Als je bijvoorbeeld in een meer collectieve cultuur kijkt, bijvoorbeeld de Chinezen, daar is de groep heel belangrijk. Daar worden beslissingen als groep genomen. Daar beseffen mensen maar al te goed dat ze elkaar nodig hebben. En dat ze elkaar moeten helpen. En zo is daar die ondersteuning. Maar wordt vaak de individuele kwaliteiten van iemand, die raken vaak ondergesneeuwd. En daar is minder aandacht voor. Maar in een meer individuele cultuur als het onze, daar zie je dat er wel heel veel aandacht is voor persoonlijke kwaliteiten en voor persoonlijke ontwikkeling. en voor de persoonlijke wensen, maar daar staan mensen er vaak weer alleen voor. En is er niet altijd het besef dat, ja, dat we ook voor elkaar moeten zorgen. Maar het lichaam van Christus, die beantwoordt die beide behoeften die wij nodig hebben. Dat is Gods oplossing voor ons allemaal, dat we daarin gezet worden. Waarin inderdaad zowel het individu belangrijk is, maar het individu wordt geplaatst in het grote geheel van het lichaam van Christus. Wij hebben jou dus nodig. En wij kunnen niet zonder jou. Maar jij kan niet zonder ons. En zo, ja, zijn we afhankelijk van elkaar en leren wij ook op die manier bescheiden te zijn. Omdat het dus niet allemaal, ja, op mij neerkomt. Ik heb mijn broers en zussen nodig. En we mogen in zachtmoedigheid, in bescheidenheid, dus onze taak in dat lichaam vervullen. En dat is niet met minder zorg of perfectie dan iemand die de behoefte heeft om constant te moeten adverteren met zijn prestaties. Nee. Instinctief zijn we misschien vaak op zoek naar erkenning en waardering voor datgene wat wij hebben gedaan. Maar als je kijkt in vers 6 en 8, dan zie je, ja, dat van die dingen die wij doen, wij ook weer afhankelijk zijn van God. Hij geeft die mate van geloof, zeg maar, die nodig is. Zoals ook vers 3 dat noemt, hè. Dus die genade geeft hij ons, zodat wij in staat zijn om dat werk te kunnen doen. Dus iemand ontvangt blijmoedigheid om zich over anderen te kunnen ontfermen. Of andersom, iemand die zich over iemand anders ontfermt, ontvangt daarvoor de benodigde blijmoedigheid. En iemand die de woorden Gods moet spreken, ontvangt daarvoor de woorden die nodig zijn. En zo geeft God aan een ieder van ons individueel datgene wat nodig is om het lichaam te kunnen dienen. En zijn wij dus afhankelijk van hem. Maar even tussendoor. Iemands geestelijke begaafdheid zegt niet iets over zijn geestelijke volwassenheid. Dat is niet altijd hetzelfde. Iemand kan inderdaad de verantwoordelijkheid hebben om het woord van God te moeten uitdelen, maar dat wil niet zeggen dat hij ook geestelijk volwassener is per se. Iemand kan een stuk minder ver zijn in zijn praktische wandel dan iemand die bijvoorbeeld moet schoonmaken. Dat is niet hetzelfde. Maar goed, we zijn dus van elkaar afhankelijk. We hebben elkaar nodig om te groeien, om ons te ontwikkelen. En in datgene waar wij die ander mogen dienen, zijn we afhankelijk van hem. Dat is toch mooi, hè, hoe dat in balans is. Dus elkaar, afhankelijk van elkaar en afhankelijk van hem. En dat is enorm bevrijdend, weet u dat? Als we dat beseffen. Dat het niet afhangt van jouw kunde. Van jouw persoonlijke kwaliteiten. Het kan een enorm veel stress opleveren, een druk geven, als jij denkt dat die bidstond of die bemoediging die jij aan een ander geeft, dat het effect daarvan afhankelijk is van de kwaliteit van jouw woorden. Of de kwaliteit van jouw gebed. En dat het slagen of falen van een Bijbelstudie afhangt van jouw kennis en inzet. Nee. We zien dat wij daarvoor datgene krijgen wat we nodig hebben. En afhankelijk zijn van hem. Dus daar mag je dan ook in geloof om vragen. En om bidden dat hij inderdaad datgene zal geven dat nodig is. En dan zal hij dat ook geven. En aan de andere kant maakt het dus ook weer heel bescheiden. Omdat je inderdaad beseft van ja, ik kan het niet. Het is niet ik die het doe, maar Christus in mij. Waardoor ik dit kan doen. Dus dat is de derde stap inderdaad in het bescheiden zijn. Maar nou moeten we ook niet een maaiveldcultuur met elkaar ontwikkelen. En ik denk dat dat ook een gevaar is in gemeentes. Misschien nog wel in het bijzonder in Nederland. Dat een ieder die zeg maar ja, extra verantwoordelijkheid wil nemen, die zijn kop boven dat maaiveld uitsteekt, gelijk wordt kortgehouden. Wordt afgestraft. door andere broeders en zusters. En wordt gewezen dat hij vooral nederig en matig moet leven. En dat kan heel subtiel gaan. Door inderdaad subtiel erop te wijzen dat wij tot nederigheid zijn geroepen. En niet te hoog moeten denken van onszelf. En zo kunnen we broers en zussen dus remmen in hun ontwikkeling, in het opnemen van verantwoordelijkheid. Zo kunnen we dus eraan in de weg staan dat die andere broer of zus zich ontwikkelt. En kunnen we eraan in de weg staan dat de gemeente zich ontwikkelt. Want waar aan de ene kant de Bijbelse boodschap heel duidelijk is van, oké, wees bescheiden. Heb geen hogere gedachten van jezelf dan wie je werkelijk bent. Is de andere kant ook dat de Bijbel oproept om te streven naar de beste gaven. Om je uit te strekken naar verantwoordelijkheid te nemen binnen de gemeente. 1 Korinthe 12 bijvoorbeeld sluit af met, streef dan naar de hoogste gaven en ik wijs u een weg die nog hoger voert. En wat dacht u van 1 Timotheus 3, vers 1? Daar staat, dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. Dus iemand die daar verlangen naar heeft, die verantwoordelijkheid wil nemen, die daarin wil groeien, die begeert een voortreffelijk werk. Dus dat is ook die oproep. En het zal niet de eerste keer zijn dat een broeder of zuster in zijn enthousiasme en voor de Heer toch door een andere broeder of zuster naar beneden wordt gehaald. En naar beneden wordt gedrukt. En zo ontmoedigd raakt. En dan maar denkt van, nou ja goed, ik neem met minder genoegen, met minder verantwoordelijkheid. Onder het mom van matigheid en bescheidenheid zal ik dan wel mijn rol vervullen. Maar dat is geen bescheidenheid. Dan ben je teleurgesteld, dan ben je ontmoedigd en terneergeslagen. Dat is niet hetzelfde. C.S. Lewis die zei, bescheiden zijn is niet minder van jezelf denken, maar minder aan jezelf denken. En dat geeft het inderdaad treffend weer. Dus we zouden niet hoger van onszelf moeten denken, maar we moeten ook niet lager van onszelf denken. En weglopen van verantwoordelijkheden die God op ons pad legt. En waar Hij ons toe roept. Vers 11 van Romeinen 12 zegt ook, wees niet traag wat uw inzet betreft, maar wees vurig van geest. Dus we mogen ons ook uitstrekken naar die verantwoordelijkheid. En daarin ons ontwikkelen. En dat kan je gewoon heel simpel doen door datgene op te pakken wat God op je pad brengt. Misschien kun je met iemand bidden. Ga je niet afvragen van, heb ik wel de juiste woorden? Ben ik wel geestelijk genoeg? Ben ik volwassen genoeg? Nee, ga gewoon met diegene bidden. Heb je de kans om een Bijbelstudie te leiden of iets anders te doen? Ga je niet afvragen wat allemaal fout zou kunnen gaan? Of je wel genoeg kennis bezit? Pak het gewoon op. En vertrouw er ook erop dat God datgene geeft wat nodig is. En misschien weet jij een broer of zus in de gemeente waarvan je weet van ja, daar komt nu niet alles uit wat erin zit. Ga voor diegene bidden en probeer hem aan te moedigen en te bemoedigen om zijn verantwoordelijkheid op te pakken. Want het gevaar van bescheidenheid is dat we ons gaan verbergen en ons gaan verstoppen. Dus we leren bescheiden zijn door te weten wat de bron is voor ons leven, namelijk dat we gered zijn uit genade, dat wij dat hebben ontvangen, niet verdiend, maar gekregen, terwijl wij zondaren waren. We leren bescheiden te zijn, doordat we weten wat onze plaats is, namelijk in dat lichaam van Hem. Waar ik afhankelijk ben van mijn broers en zussen. In mijn eentje ben ik maar een ledemaat. En ik heb mijn broers en zussen nodig. En ik leer bescheiden zijn doordat Hij datgene geeft aan mij wat ik nodig heb. En dat mag ik gaan ontdekken. En als je dan kritiek krijgt, geef dat gewoon over aan de Heer. Doe er je voordeel mee. Maar uiteindelijk is het jouw verantwoordelijkheid ten opzichte van de Heer Jezus Christus die maakt of jij iets wel of niet moet doen. En niet de kritiek van die broer of zus. Je hebt allereerst een verantwoordelijkheid naar de Heer Jezus toe. Dus je kan gewoon naar hem toe gaan met lege handen en zeggen, Heer, wilt u ze maar vullen? Wilt u maar datgene geven wat ik mag gaan doen hier in uw lichaam? Zullen we de Heer danken en bidden.